De schriftlezing is uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 55. En dat in zijn geheel. Dus wij lezen Jesaja 55.
O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven. Een vorst en gebieder der volken. Zie, hij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende, zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. Zoek den Heeren, terwijl hij te vinden is, roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heeren. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uwlieder gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde. Alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uwlieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt. En derwaarts niet wederkeert. Maar doorvochtigt de aarde. En maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten. En zaad geven de zaaier en brood den eter. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in het heen gaan hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gelieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een mirtenboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam. Tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden.
Gemeente, wat is de belangrijkste beslissing in je leven? Wat is de allerbelangrijkste beslissing in je leven? Dus deze, of je ingaat op de nodiging van de Heer. Dat is de grote beslissing. Ga je in op de nodiging, op de roeping van de Heer. Op die beslissing komt het aan. Dat is niet een eenmalige beslissing. Als je eenmaal die beslissing hebt genomen, dan moet je die ook telkens weer herhalen. Want de roeping van de Heer blijft komen. Maar die heeft wel een begin. Er komt een eerste keer dat je er niet onderuit kunt. De beslissing is niet eenmalig. De beslissing is ook niet vanzelf. Die is niet uit eigen beweging. Het is een genadige beslissing als je die neemt. Een beslissing waarvoor je genade nodig hebt. Het werk van de Heilige Geest. Paulus zegt later, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Maar het blijft wel een beslissing. Het gaat om ons eigen hart. Dat ons eigen hart ingaat op het woord van de Heer. En dat woord van de Heer, dat komt onder andere tot ons. En dat komt dan deze middag tot ons vanuit Jesaja 55. De eerste drie versen. Jesaja 55, de versen 1 tot en met 3, vormen een tekst voor de preek. Waarbij onder dit gedeelte en boven de preek staat, komen tot Christus. U ziet in dit gedeelte verschillende keren de oproep staan, kom. In vers 1, in vers 3. En wie is er aan het woord? Dat is niet de profeet Jesaja. Dat is vaak wel zo. Vaak, ook verderop in dit hoofdstuk, dan zien we de profeet aan het woord die over God spreekt, die namens God spreekt. Maar hier is het God zelf. Hij gebruikt Jesaja wel, maar het is de stem, de roepstem van de Heere. Die zegt, kom tot mij en luister naar mij. Dus daarom komen tot Christus. Drie gedachten. Als eerste, wie er mag komen. Als tweede, waarom je moet komen. En als derde, hoe je kunt komen. Komen tot Christus. Wie er mag komen. Waarom je moet komen. En hoe je kunt komen. Dus als eerste, wie er mag komen. Als de Heere zijn woord uitspreekt, dan doet hij dat niet fluisterend. Heel duidelijk zegt Salomo dat in Spreuken 8. De wijsheid roept overluid daarbuiten. Tot u, o mannen, roep ik. En waar doet hij dat? Dus het is een duidelijk roepen, als de Heer zijn stem laat horen. Maar het is ook op een zichtbare plek. Niet ergens in een ginkin, maar staat er op de straten der stad. Bij de poort. Daar waar het druk is, waar de mensen voorbij komen. Waar zoveel mogelijk mensen van de stad voorbij komen. Daar roept hij. Mijn stem is tot de mensenkinderen. Dus daarin, Spreuken 8, laat de Heer duidelijk horen. Het is hem er niet om te doen dat een enkeling het hoort. Het is geen geheimtaal die eigenlijk niemand mag begrijpen, behalve een paar mensen. Wie die het eventueel wel in wil fluisteren. Nee, het is een openbaar woord. En zo klinkt het ook hier. Dat klinkt al door in het eerste woordje. O. Dat is geen opvallend woord in het Nederlands. In het Hebreeuws is het hier een iets opvallender woord. Het is hier niet het gewone wat doorgaans vertaald wordt met o. Maar het is een woord dat meestal vertaald wordt met wee. Wee u. Het is een alarmsignaal. Dat wordt niet alleen maar vertaald met wee, maar meestal wel. Het is een woord waar we direct bij moeten opletten. Je zou kunnen zeggen zoals een sirene. Als de brandweer uitrijdt. En wij wonen nu nog niet zo ver van de brandweer vandaan. Dan horen wij zo die sirene aangaan. En dat is ook de bedoeling. Al wonen we een paar straten verderop. Je hoort de sirene van de brandweer. En als die brandweer dichtbij komt, of een zieke auto komt dichtbij, die rijdt langs, je hoort die sirene, dan gaat het door merg en been. Dat hoor je niet alleen met je oren, maar je hoort het, om zo te zeggen, met je maag. Dat hebt u vast ook wel eens gemerkt. Als die dan langs raast, dan zou je oren wel dicht willen houden. Maar al hield je oren dicht, dan hoor je het nog. Dat is ook de bedoeling. Die sirene, die moet gehoord worden. Die zegt, let op. En dan is het niet genoeg als de helft van de mensen oplet. Als de helft van de auto's naar de sirene luistert en de andere helft let niet op, ja, dan heeft die brandweer of ambulance het nog niks aan. Iedereen moet diezelfde sirene horen. En dat is ook zomaar dit woord. O. En vandaar ook direct. Alle. Luister. Er is hier iets. Dat is van levensbelang. Maar voor wie? Want dan, als je dan die tekst overdenkt, zou je kunnen zeggen, ja, het is, er staat dan wel alle, maar goed, het is toch maar voor een paar, want er staat direct bij alle dorstigen. Dus als je dorstig bent, kijk, dan is er een woord voor je. Maar ja, ben ik dat wel? U voelt wel aan. dat gaat over een geestelijke dorst. Als hier staat, o alle gij dorstigen, kom tot de water, gaat om geestelijke dorst en geestelijk water. En daarvoor kun je dan afvragen, ja, ben je dat? Over je geestelijke dorst spreekt de Heer Jezus in Matthäus 5. Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die wel. Maar er zijn zoveel mensen die hongeren en dorsten niet naar de gerechtigheid. Die hebben helemaal geen behoefte aan de gerechtigheid van Christus. Die hebben helemaal geen behoefte aan God. Die leven maar gewoon door. En als je dan over God wil praten, nou dan zeggen ze, joh, zoek maar een ander uit voor zulke gesprekken. God heb ik geen behoefte. Of je wil wel even praten over God, maar dan niet. Niet om te leven met God. Niet om hem te kennen in je hart. Geen dorst naar God. Ja, en als je dan dorstig moet zijn om te luisteren, dan kun je zeggen, nou dan luister ik toch maar niet meer. Het is dan niet voor mij. Of anders gezegd, als je grote zondekennis moet hebben, voordat je mag horen van de genade, dan zou je kunnen denken over die genade. Ja, aan die genade ben ik niet toe. Ik ben niet zo diep iemand. Ik voel mijn zonde niet diep genoeg. Dat is erg. Ik ga niet zeggen, nou dat maakt allemaal niet uit. Of je nou zondekennis hebt of niet, dat maakt toch geen verschil. Nee, dat is erg als je geen zondekennis hebt. U hebt vanmorgen ook het formulier gelezen voor het avondmaal. Staat als eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Waarom? Opdat hij zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen. Dus de bedoeling van de week van voorbereiding is ook dat je zondekennis zult krijgen. En als je nou deze hele week doorgaat en zegt, ik heb geen zondekennis. Wat moet je dan aan tafel maar doen? Dus het is wel erg. Als je geen zondekennis hebt, terwijl je wel zonde hebt. Maar dat betekent niet dat je dan niet moet luisteren. Dat betekent niet dat je moet zeggen, nou dan heeft God mij niet op het oog. Want deze dorstigen, daar is niemand van uitgesloten. Deze dorstigen zijn niet dezelfde dorstigen als van Matthäus 5. Als hier staat alle dorstigen, dan zegt Jesaja eigenlijk ook alle mensen. Hoe weet je dat? Vanuit het vervolg, ga je die geen geld hebben. Dat gaat over iedereen. Ik kom zo meteen op die woorden nog terug. En ook vers 2. Waarom wegen jullie de geld uit voor hetgeen geen brood is? Dus die mensen, die zijn niet druk met God. Maar ze worden wel aangesproken. En misschien zit jij ook wel zo in de kerk. Of u. Niet druk met God. Straks zing ik Psalm 42. En dan gaat het bij u misschien wel een beetje net als die jongeman die pas sprak. Ik vroeg wat zijn lievelingspsalm was. Nou, dat was Psalm 42. Dat had hij natuurlijk niet als enige. Psalm 42 vers 1. Dat vond ik het mooist. En wat vind je mooi? Nou, dat zingt fijn. Dat herken ik. Als Psalm 42 gezongen wordt dan gaat het, zeker hier op Urk, los. Zingt fijn. Nou, ik zeg inhoudelijk dan. Nou, hij zegt, het gaat over de dorsten naar God. En als ik dat zing, dan voel ik, dat zou ik eigenlijk moeten hebben. Ergens raakte het zijn hart. Maar hij voelde dan ook, dan mis ik iets. Die dichter, die verlangde zo naar God. En ik kan vaak veel te makkelijk zonder God. En juist dat raakte hem, dat verschil. Maar tegelijk kon hij dus ook wel weer mee doen. Hij kon er gewoon mee verder. Ja, echt verlangen naar God doe ik niet, maar ja. Ja. En zo ben u misschien ook wel. Jij ook wel straks van 42, fijn om te zingen. Maar als dan gevraagd wordt, is dat echt waar? Is het echt zo dat je helemaal niet zonder God kunt? Dan moet je afhaken. Dan zeg je, nou ja, eerlijk gezegd niet. En dan zegt Jesaja, ik zei al, dan zegt Christus. Dan moet je toch luisteren. Want je hebt wel dorst. Er is niemand zonder dorst. Wat is dit voor dorst? De dorst van de ziel. En elke ziel heeft dorst. Net zoals dat elke maag honger heeft. Een maag is bedoeld voor eten. En onze ziel is bedoeld voor God. Een maag die zonder eten is, heeft honger. En een ziel die zonder God is, heeft dorst. Waarom dan? Ik zei, de ziel is bedoeld voor God. Zo heeft God onze ziel gemaakt. Zo heeft God de mens geschapen om hem te kennen. En met hem te leven en in zijn liefde zich te verblijden. Dat is Gods bedoeling. Wij zijn gemaakt om met God te leven zoals een vis gemaakt is voor... Waar moet een vis leven? Voor het water natuurlijk. Als je nou gaat poeren, dan doe je die hengel in het water. En dan weet je, daar in het water zitten geen vogels, maar er zitten vissen. Dus je probeert een vis te vangen. En dan op een gegeven moment heb je beet en je trekt je hengel omhoog. Een vis. Je gooit die vis op het land. Wat doet die vis dan? Nou, om zo te zeggen, die hapt naar adem. En als je het zo zou zien, dan zeg je, dat beest heeft lucht nodig. En heeft hij geluk mee, want daar is een heleboel lucht voor aan. Dus die hapt naar adem. Kan zo massa's lucht inademen. Maar dat werkt niet. Een vis kan niet leven van de lucht boven het water. Die vis hapt naar water. Dan alleen kan die leven. Via de kieuwen. Een vis kan niet zonder water. Maar het gebeurt dus wel dat een vis een poosje op het droog is. Dan leeft hij nog wel een poosje. En eigenlijk kun je zeggen, een ziel zonder God is als een vis op het droge. We leven nog wel, maar we leven maar zo tijdelijk. Het is nog even, een beetje stuip trekken. Het is geen echt leven. Dorst. Een dorst die je misschien niet altijd voelt. Komen bij het tweede punt op. Maar een dorst die er altijd is. Een dorst. Die betekent, mijn ziel heeft iets nodig. Er zit een gat van binnen. En dat gat moet opgevuld worden. Ik heb liefde nodig. Ik heb vastheid nodig. Ik heb de waarheid nodig. Ik heb zekerheid. Ik heb zaligheid nodig. En anders ben ik een verloren mens. En de Heer die kijkt zo naar ons. Die zegt, o alle gij, u allemaal, al die dorstigen. En hij kijkt op breed. Zoveel dorstigen. O alle gij dorstigen. Zie je dat? Herken je dat? Weet met God eens. Ja Heer, u hebt wel gelijk. Ik wou het niet weten. En eigenlijk wou ik bij u vandaan. U hebt wel gelijk. Mijn ziel heeft dorst. Mijn hart heeft zo diep verlangen. Hoe kan ik dan iets krijgen? God wil iets geven. Hoe kan ik dan iets krijgen? God ziet me aankomen. Als de Heer bij u roept. Zegt kom met die dorst. Kom naar mij toe. Ja, wat moet ik dan geven aan God? Wat heb ik dan aan te bieden? Waarom zou ik dan mogen komen bij God? Dan zegt de Heer, als je niks hebt, dan is dat geen reden om weg te blijven. Juist niet. Gij die geen geld hebt. De kanttekeningen bij de Statenvertaling die zeggen, dat is, en ik denk terecht, dat is geen waardigheid. Of geen verdienste waarvoor je bij God aangenaam bent. Dat heb je niet. En dat moet je ook bijvallen. Je moet ook leren bijvallen. Als God zegt, gij die geen geld hebt, dan bedoelt hij niet sommigen. Sommigen in de kerk spreek ik nu aan. Dan bedoelt hij ook allen. En opnieuw begrijpt u vast wel, dat is ook geestelijk bedoeld. Hè? Dus kinderen, hier staat dat de Heer zegt, mensen, als je nog geen geld hebt, moet je komen naar de Heer Jezus toe. Hij bedoelt natuurlijk niet dat je een lege spaarpot hebt. Hij bedoelt dat je niks aan te bieden hebt wat je voor God kunt betalen. wat zouden we kunnen proberen voor God te betalen? Nou, dat is goede werken. He, dingen die je goed doet, waarvan je kunt denken, nu ben ik een goed mens. Nu heb ik zoveel gedaan, dan ben ik een beter mens geworden. En als dan de Heer mij roept, dan kan ik zeggen, ja Heere, het ging al aardig. Ik heb al best veel voor u gedaan. Hier heb je het. En dan zegt de Heer, wat is dat? Ik zie niks. Dan denk je, ik heb mijn handen vol met goede werken. En de Heer zegt, ik zie helemaal geen goede werken. Ik zie helemaal geen geld, geen geestelijk geld. Gij die geen geld hebt. Dat zijn wij. En dat moet je ook maar leren erkennen. En dat is niet makkelijk. En weet je wat wij heel vaak denken? Dat we te weinig geld hebben. Niet goed genoeg zijn. Maar als je denkt dat je niet goed genoeg bent, dan heb je altijd nog iets. Als ik maar iets beter was. En dan voel je je heel nederig. Want ik voel me eigenlijk niks waard. Ik heb lang niet genoeg voor God. Maar dan probeer je nog steeds iets te zijn. Nee, zegt de Heer niet, als je wat beter was, als je wat meer geld hebt. Je hebt geen geld. Je hebt niks aan te bieden. Als God ons roept, dan is dat niet omdat wij iets aan God kunnen geven. Maar dan is dat hiervoor, wat God iets aan ons kan geven. Waar doe je God recht mee? Als je God nodig hebt. Wat voor mensen ziet God graag bij zich? Die het juist erkennen, Heer, ik heb niks. Ik ben verloren, ik ben hopeloos. Maar alles komt van u. Daar roept de Heer naar. O alle gij dorstigen. Iedereen met een gat in zijn ziel. Iedereen met een verlangen in zijn hart. Allen die geen geld hebben. Iedereen die zondaar is. Van het heilspoor afgegaan. Hoort u daarbij? Hoor jij erbij? Dat heb je wel gehoord. Hè? Ja, deze woorden gelden voor ons allemaal. En van deze woorden zegt de Heer: hoor, luister ernaar. O, luister toch. Dat woord o, daar wil hij mee, als het ware, in onze oren weer galmen. Vergeet het niet. Je wordt aangesproken. Met je dorst. Met je armoede. Met je hopeloosheid. Kom. Waarom zou je moeten komen? Dat is het tweede. Waarom zou je moeten komen naar Christus toe? Als je moet komen, betekent dat je ergens bent waar je weg moet. Er is een plek waar je naartoe moet. Je moet weg ergens. Waar moet je weg? Je moet weg uit je oude leven. En je moet weg uit je oude keuzes. Het begon ermee dat we beslissingen moeten maken. Dat we keuze moeten maken. Maar als we dan eerlijk naar onszelf kijken, zeggen we, dat doen wij ook. Wij maken keuzes. Vanuit onszelf kiezen wij altijd voor het verkeerde. Waarom? Zegt vers 2. Waarom kies je nou steeds het verkeerde? Je hebt zo'n dorst. En je bent zo arm. En waarom zoek je het nou niet waar je het moet zoeken? Wat is het dan? Nou, hier waren mensen, staat er, die wegen hun geld uit voor hetgeen dat geen brood is. En hun arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Dus daar investeren ze in. Hun geld, hun arbeid, hun ijver, hun inzet. Steeds maar weer naar dingen die niet verzadigen kunnen. Dat is de eerste reden. De negatieve reden waarom wij moeten komen. Je moet komen omdat het zo niet goed gaat. Als dit je leven is, dan gaat het niet goed. Dan ben je net als die vis op het droge.
En zo'n vis op het droge kan happen wat hij wil. Die kan de kieuwen bewegen. Maar dat helpt allemaal niet. En wat doet u? En wat doe jij? Om die dorst op te vullen. Van die honger van je hart. Dat verlangen van binnen. Misschien verlang je wel daarnaar om gezien te worden. Gewaardeerd te worden. En je hebt dat gemist. En dan probeer je het maar op andere plekken te zoeken. Dan ga je bijvoorbeeld hard werken. Ijverig. Veel uren maken. En je hoopt dat je chef zegt, geweldig man. Zo één. Daar konden we wel meer van hebben op het werk. Je zoekt zo naar bevestiging. Aandacht. Je zoekt naar geld. Daar ben je druk mee. En dan zeggen we, ja, geld maakt niet gelukkig. Maar gelukkig is er wel geld. En zodra we dat zeggen, dan hebben wij toch zoiets van, ja, stiekem maakt geld wel gelukkig. Kijk, als je meer hebt, dan word je ook gelukkiger. En de wereld die doet natuurlijk steeds een schepje bovenop. Reclames, die wekken het altijd op. En die zeggen, joh, maar als je dit product hebt, dan gaat het goed. En sommige producten dus, die zeggen, ja, dan krijg je aandacht. Dan ben je knap, dan kun je voor de dag komen. En andere dingen die zeggen, dan heb je een gelukkige plek. Dus een makelaar die verkoopt niet zomaar een huis, maar die verkoopt een droomhuis. En een reisorganisatie heeft niet zomaar een vakantie, maar je droomvakantie. En dan denk je, nou weet je, als je dat toch gehad hebt, dan word je gelukkig. In dat huis, daar kun je de rest van je leven blij zijn. Weer anderen zoeken het in de alcohol. En misschien niet dat je helemaal dronken wordt. Maar als je 2 biertjes op hebt, voel je wel een beetje zekerder. Je kunt wat makkelijker praten. De wereld voelt eigenlijk wat aangenaam. Maar ja, die 2, dat worden er zomaar meer. En steeds meer zoeken we het in drugs. En misschien heb je ook wel het gevoel van, ik ben helemaal niet verslaafd. Ja, ik gebruik wel eens een keer een pilletje. Maar als je dan zo'n pilletje gebruikt, dan in één keer kijk je gewoon met een andere bril de wereld in. Maar al zeg je nog niet dat je verslaafd bent, kun je het wel zijn. En al ben je het niet. Dan geldt ditzelfde. Waarom? Waarom probeer je daarmee gelukkig te worden? Sommigen zoeken dus hun geluk in dingen die niet per se verkeerd zijn. Maar ook niet echt helpen. Zoals een huis. Anderen zoeken het in dingen die wel verkeerd zijn. Zoals een verslaving. Anderen zoeken het in dingen die juist goed zijn. In liefde. In zorgzaamheid. Als ik daar mijn hart in kwijt kan. Ik houd er zo van om goed voor andere mensen te zorgen. Ja, hoe meer je dan voor anderen zorgt, hoe meer je het gevoel hebt, ik doe ertoe in deze wereld. Zoveel dingen. Sommige dingen die je echt niet helpen, die alleen maar van de wal in de sloot helpen. Andere dingen die wel goed zijn, maar toch waarvan je voelt, die kunnen mijn hart niet vervullen. Waarom doen we dat? Omdat wij wanhopig proberen God uit de vingers te blijven. Al die dingen, die zijn op zo'n manier de vervanging van de levende God. Hij alleen kan ons hart vervullen. Maar bij God moet je wegblijven, toch? Natuurlijk mag je naar de kerk en wat zingen en dat mag ook allemaal best wel fijn voelen. Mag je best een beetje mee bezig zijn. Maar echt je aan God geven. Echt God in je hart. Dat is eng. Dat is. Dat willen we nog niet. We willen wel eigen baas blijven. En daarom proberen we al die dingen uit. En we voelen wel. Ze kunnen ons niet verzadigen. We blijven maar doorgaan. En we denken. Nou misschien dit nog niet. Maar misschien dat. Misschien Als ik het iets anders probeer. Als iets meer is. Of iets beter mijn best doe. Of bij andere mensen. Dat ik daar eindelijk die vervulling kan krijgen. En natuurlijk mag je liefde zoeken. Dat moet je zelfs. En een stukje bevestiging van anderen. Dat is ook goed. Maar dat mag niet. Dat moet niet. Drijfveer zijn. Want dan kom je altijd beschaamd uit. Met mensen kom je beschaamd uit. Maar ook je eigen hart. Dat is dan een bodemloze put. Maar nu zegt de Heer ook om een andere reden. Kom, zegt hij. Kom, ga daar weg. Dat zegt hij niet alleen omdat die andere dingen je niet kunnen vervullen. Maar ook omdat hij zelf je wel kan vervullen. Ik kan je geven alles wat je ziel echt nodig heeft. Kom tot de wateren, zegt hij. En je zult krijgen wijn en melk. Want dat water, dat is al genoeg. Want dat is het levende water wat hij bedoelt. Het levende water van de Heilige Geest. En telkens weer, ook in Jesaja en ook in Johannes, daar zie je dat. Dat water is het beeld van de Heilige Geest. Uit de volheid van God. Dat water is genoeg. Om je ziel levend te maken. Dat water is onuitputtelijk. Dat water, dat vernieuwt je hart. En daarom is het zo anders dan al die andere dingen. Alle dingen, zelfs de mooiste, de rijkste dingen van dit tijdelijke leven, die vernieuwen niet je hart. Als je liefde van een ander krijgt. Als je zorg aan een ander mag geven. Daarmee verander je nog niet je ziel. En dan blijft je ziel een bodemloze put. Maar als nou de Heer dit water gaat geven. Met dat hij dat levende water geeft, vernieuwt je ook je hart. En mag ik het zo zeggen dan. Dan is dat hart als een omgekeerde beker. Normaal gesproken is ons hart zo'n beker die op de kop staat. En dan kun je water overheen gieten en dan wordt hij wel nat, maar hij wordt niet vol. Je kunt water erin gieten, maar het water loopt er weer uit. Maar bekering, dat is nou dat de lege opening van je hart naar God toe gaat. En dan kan God zijn genade erin gieten. En dat wil nou de Heer doen. Dat hart omkeren en een bodem erin leggen. De bodem van zijn genade. En nou zegt hij het tegen ons, die op allerlei manieren het zoeken, altijd God willen vergeven. Hij zegt het, kom nou toch. Kom tot de heiland. Kom tot Christus. Hij heeft alles wat je ziel nodig heeft. Hij kan je hart omkeren. Hij kan je hart vervullen. Waarom ligt dat in Christus? Dat heeft te maken met dat verdorven van ons hart. En dat wij bij God vandaan gaan. Dat wij onze dorst op allerlei manieren willen invullen buiten God. Die verdorvenheid is ons diepste probleem. Schuld voor God. Schuld voor God die de toorn van God verdient. En als wij tegen God blijven ingaan, dan kunnen we nooit verzadigd worden. Maar dan komt er ook nooit een einde aan die vijandschap. Buiten het geloof, buiten de bekering om, zijn wij vijanden van God. En dan blijft ons hart in diepe nood. En dan blijven we ten diepste voelen als God tegen ons is. Wat zal dan voor ons zijn? Al zouden we al het goed van deze wereld hebben. Op een gegeven moment is het op. En aan het einde, om zo te zeggen, aan het einde van al de rijkdom. Daar is de afgrond. Afgrond van de ondergang. En van de hel. Iedereen buiten Christus om. Heeft daarom geen toekomst, heeft geen hoop. Maar het is Christus die gekomen is om juist die diepste nood te beantwoorden. Hij kwam om de toorn van God te dragen. Hij kwam, om zo te zeggen, om voor die afgrond een beschermuur te gaan bouwen. En een omleiding. Niet de afgrond in, maar ten hemel. Alleen Christus. En daarom roept God het zo in de ringen. Niet omdat hij het nodig heeft. Niet omdat wij het verdienen. Maar wel omdat wij het nodig hebben. Omdat God veel meer geeft om ons best wil dan wij vanuit onszelf. Daarom roept God het op. O, alle gij dorstigen, kom dan tot de wateren. En als je niks hebt, niks om aan te bieden, dat is niet erg. Want God heeft alles en hij biedt het gratis aan. En hij biedt ook nog overvloed aan. Hij zegt, kom tot de wateren. En als je komt tot de wateren, dan zul je ook vinden wijn en melk. En dat zijn beelden van meer overvloed. Het water was het gewone drinken. En wijn en melk waren speciaal. En de Heer zegt dus, als je nou mij in mijn genade zoekt, dan word je niet teleurgesteld. Dan mag je ontdekken dat er in de Heer altijd nog meer is. En ook in het volgende, in vers 2. Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En de Heer die zet je niet op een hongerloop. Maar de Heer die geeft het rijkste. Datgene waar je ziel verzadigd van kan worden. Gaan daarmee alle problemen over? Dat is niet wat de Heer hier zegt. En zeker als je in je leven werkelijk liefde tekort gekomen bent. Hè, die zullen er ook hier wel zijn die van jongs af aan nooit echte liefde gekend hebben. Dan kan dat hart soms zo onverzadigbaar lijken. Ja, wat er ook aan liefde gegeven wordt, dat verdwijnt allemaal. Je kunt het nauwelijks ontvangen. En dat zul je zomaar ook blijven ervaren als een haper in het ontvangen van de genade van God. En die nood, die gebrokenheid, die zal aan de ene kant blijven staan. En de donkerheid die er kan zijn. En de hulpeloosheid die je ervaart, noem maar op. We zijn gebroken mensen. De zonden, die gaan ook niet weg. Paulus zegt ervan, ik ellendig mens. Paulus die zoveel van de Heer gekend heeft. Die zegt nog, ik ellendige mens. Ik doe zoveel dat ik eigenlijk niet wil. Dat vanuit het diepst van bestaan niet wil. Er blijft zoveel zonde. Zoveel verwijdering van God. Dus ja, de allerlei noden blijven bestaan. Maar wat de Heer hier zegt is, hè, daar is verzadiging. Daar is een bodem onder de ziel. Daar is in de diepste diepte van je hart, daar is die wetenschap, Christus is dieper gegaan. En hij legt grond onder mijn leven. Daar is de zekere wetenschap. Dat je nog wel eens dorst kunt hebben. Dat wel weer het verlangen soms zo sterk kan zijn en het gemis. Maar ook de zekerheid. Waar de psalmist van zingt. Hij zal er nimmer ondoen komen in dure tijd. En hongersnood. Nog wel dorst. Nog wel verlangen. Maar nooit meer verhongeren. Nooit meer verdorsten. Daar staat hij voor in. Hij zegt het. Kom tot mij. En dan zult u ontvangen. Maar er is nog die ene vraag. Hoe doe je dat dan? Hoe kun je komen? De Heer Jezus bedoelt daarmee niet alleen maar een uitwendig komen. Hij bedoelt dat zelfs helemaal niet. Want de Heer Jezus, toen hij op aarde was, die heeft ook mensen om zich heen gehad, zichtbaar. Maar zelfs tegen die mensen zei hij nog kom. Bekendste tekst, denk ik, is Matthäus 11. De Heer Jezus stond daar te midden van allerlei mensen. En dat waren mensen die waren naar hem toegekomen. Ze waren gekomen om genezen te worden. Ze waren gekomen om naar zijn verhalen te luisteren. Ze waren misschien gekomen omdat hun buurman het zei, waarom dan ook. Maar ze waren gekomen. En dan staan ze daar dicht bij de Heer Jezus. En dan nog zegt de Heer Jezus, kom, herwaarts, tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En als dan de mensen zouden zeggen, ja, maar ik ben er toch, hier ben ik. Dan zou de Heer Jezus tegen ze zeggen, je bent nog niet gekomen in je ziel. Je bent nog niet gekomen met je hart. Daar gaat het hier om. Kom. Dat was voor de mensen die leefden in de tijd dat de Heer Jezus daar was. Dat was voor de mensen toen niet makkelijker dan voor ons. Zou je wel eens kunnen denken. Ik denk dat er hier ook best wel kinderen in de kerk zitten. Jongeren, misschien ook wel ouderen. Die zeggen, ik zou dat eigenlijk wel heel graag gehad hebben. Dat ik leefde toen de Heer Jezus op aarde was. Dat ik zijn wonderen zag. Dat ik zijn stem hoorde. Dat, als ik dat gehad had, dan was het voor mij zoveel gemakkelijker om te geloven. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Want die mensen konden soms zo denken dat ze genoeg deden. Ze hadden Jezus toch gezien? Dus wij dat ook wel kunnen denken natuurlijk, dat we genoeg doen als we maar naar de kerk gaan. En zeker als je 's middags weer in de kerk zit. Heb je toch al een heleboel gedaan? Maar het komen van de ziel, dat is voor ons precies hetzelfde als voor de mensen toe. Want Christus is nog steeds de levende zaligmaker. En zoals hij de mensen toen zag, met de ogen van zijn lichaam, zo ziet hij uit de hemel ook iedere ziel. Hij kent het hart. En hij zegt tot de ziel, kom. En wat is nou dat komen? Dat is dat je hart naar hem uitgaat om door hem behouden te worden. Zo zegt John Bunyan het. Hij heeft een boek geschreven, komen tot Jezus Christus. Of komst en welkomst tot Jezus Christus. Dat gaat helemaal over deze vraag. Hoe kom je nu tot Christus en mag je wel komen? En dan zegt hij dus dit. Komen is het uitgaan van de ziel tot Christus om door hem behouden te worden. Kom, zegt hij, kom, laat nu je hart naar mij uitgaan om alles van mij te krijgen. He, dus niet alleen wat tegen hem zeggen, maar je hele hart als het ware voor hem neerleggen. Hier ben ik, Heer, hier ben ik met het diepste wat in me is. Ik moet bij u wezen. Ik kan nergens anders meer heen. Ik moet bij u wezen. Ik kan niet meer anders. Ik moet alles van u hebben. Hier ben ik. Maar hoe doe je dat nou? Want dan kun je ook van binnen het gevoel hebben. Mijn ziel heeft geen voeten. Mijn ziel heeft geen voeten. Ik kan niet gaan. Ik ben zo aards. Ik ben zo traag. Ik blijf zo hangen in al die dingen. Dus al die dingen die net opgenoemd zijn. Of nog een heleboel andere dingen. Telkens weer merk ik, daar zoek ik het in. Ik probeer maar gelukkiger te worden. Ik probeer maar mezelf overeind te houden met van alles buiten God. Hoe kom ik ooit anders? Of ik ben wel bezig met de godsdienst. Ik bid wel. Ik lees wel uit de Bijbel. En ik denk soms wel, het kan. Maar dan kijk ik weer naar mijn eigen hart en dan denk ik, hoe kan ik nou ooit geloven? Hoe doe ik dat ooit? Ja, een beetje geloven, dat gaat nog wel. Geloven dat de Bijbel waar is. Geloven dat God bestaat. Dat is niet het punt. Maar nou dat echte geloven. Mezelf gewonnen geven. Hoe kom ik nou zover? Dat is die beslissing, hè? Die grootste beslissing van je leven. Te komen. En een beslissing, als je eerlijk wordt, waarvan je voelt, dat is een heel andere beslissing dan die wij gewoon zo iets zichtbaar maken. Wij kunnen gewoon besluiten om naar de kerk te gaan of niet. We kunnen besluiten om het goed te maken met onze broer of niet. Maar besluiten om te geloven. Nou, dat moeten we wel. En dat zou het beste zijn wat je denkt. De Heer heeft er recht op. Waarom voel je zo dat hart is zo ongelovig, zo afkerig? Hoe gaat het nou? Hoe komt je hart nu zo dat het gebeurt? Nou, de Heere die geeft hier in dit gedeelte helemaal niet een uitgebreide beschrijving. Maar wel de kern. In vers 2 staat, hoort aandachtig naar mij. En in vers 3, neigt uw oor en kom tot mij. Dat is zeker hetzelfde. Luister goed. Luister aandachtig. Spits je oren. Daarom zegt Paulus later ook, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het woord van God. Dus het belangrijkste is de prediking. God geeft de preek. En u zit onder de preek of u leest de Bijbel. Dat is belangrijk. Zonder dat je het woord hoort, kun je niet geloven. En het is de Heer die zelf die prediking gebruikt. En de Heer zegt tegelijk wel, hoe luister je nou? Er staat hier, hoort aandachtig. En er staat ook, neigt het oor. Dat woord, het oor neigen, dat kennen wij op Psalm 116. Ik denk dat bijna alle kinderen dat versje wel kennen. Dan gaat het over God. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. Hoe hoort God? Oh ja, ik heb ook nog iemand horen bidden, even. Ja, ik was bijna vergeten, maar ik heb volgens mij wel iets gehoord. Is dat hoe God luistert? Dat staat er niet, hè. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Daarom ik roep tot hem al mijn dagen. Hij neigt zijn oor. Dus de dichter die zegt, het is alsof ik God vanuit de hemel naar beneden heb zien buigen. Om goed te luisteren. Wat luistert hij nou? Wat roept hij nou in zijn hart? Nou, zo luistert God aandachtig. En nu zegt de Heer, neig jij dan ook, joh. Dus niet even in het voorbijgaan. Oh ja, we hadden ook nog een preek vandaag. Maar dat je hoort, God heeft mij wat te zeggen. En ik wil geen woord van God missen. Kijk, die dominee, die zegt ook wel wat woorden. Die vanuit zijn persoon en zo. Maar daarachter, daar zit de stem van God. Dat wil ik niet missen. Dat woord moet ik horen. Neig het oor. Dat betekent, luister zo dat je beseft. Hier gaat het. Hier vallen de beslissingen. Alle dingen in de wereld die zijn niet zo belangrijk als wat ik nu hoor. Zoals het ook wel gaat met die ambulance. Ik heb best vaak op huisbezoek gezeten. En dan zaten we gewoon in gesprek. En dan kwam er een ambulance in de straat voorbij. En zo degene met wie ik aan het praten was. Die keek aan het raam. Hé, wat is er? Ik weet niet of Urkers nieuwsgieriger zijn dan anderen. Misschien zijn we allemaal wel zo nieuwsgierig. Maar als er dan zo'n ambulance komt. Zeg, oh, dat moet ik weten. Is er iets in de straat? Dan ben je aan het praten met de een. Maar die ambulance, die trekt de aandacht. En dan zegt de Heer eigenlijk. Nu wil ik dat je zo naar mij luistert als naar die ambulance. Wat je ook maar hoort om je heen, waar je maar druk mee bent. Hoor dat alarm. Kom tot mij. En in die weg komt de zegen. En dan staat er helemaal niet hoe dat werkt. Maar het gebeurt. Neigt uw oor en kom tot mij. Je oor gaat neigen. Je oor gaat spitsen. Is dat al een gave van God? Maar dan wil de Heer in die weg het ook werken. Dat is nou dat wonder, het geheim van de Heilige Geest. Daar krijgen wij nooit de vingers achter. Waarvan je voelt, ik kreeg mijn hart niet zo ver. De ouderen kregen mijn hart niet zo ver. Mijn man en vrouw, we konden elkaar niet zo ver krijgen. Maar het was de Heer die de verbinding legde. Hij bereikte het diepst van mijn hart. En dat is de Heilige Geest. Die kan het diepst van onze ziel bereiken. Waar we zelf niet eens bij kunnen laten staan en achter. De Heilige Geest. Die het laat merken. Dat Hij komt. Dat Hij al gekomen is. Dat wonder ligt hier ook achter. Als hij zegt, kom tot mij. Dan bedoelt hij niet te zeggen, nu bent u op de aarde en ik ben in de hemel. En u moet nou die hele afstand van de hemel naar de aarde, van de aarde naar de hemel overbruggen. Hij laat horen, ik ben allang gekomen. Christus kwam op deze aarde. Christus kwam in onze verlorenheid. Christus kwam in onze nood. Hij is gekomen. En daarom als hij dan roept kom, dan hoeft u niet nog 10 kilometer te lopen. Nabij u is het woord. Nabij u is de zaligmaker. Omdat hij gekomen is, maar dieper gekomen is dan wij zijn. Daarom is dat komen in feite ook alleen maar een laten vallen. Laten vallen op die zaligmaker. Kom tot mij. Daar hoef je niet voor geen sterke benen voor te hebben. Dat komen, dat is dan alleen loslaten. Jezelf loslaten. Je trots loslaten. Je zelfwerkzaamheid. Je zonde. Je liefde tot de wereld. Het is alleen maar loslaten. Heren, ik kan het bij al die dingen niet meer vinden. U hebt het eerlijk aangewezen. U hebt het gezegd. En ik moet er wel gehoor aan geven. U hebt gelijk. Alles kan me daar niet vervullen. Maar u wel. Hier ben ik. Aan de ene kant moeten we zeggen, ik kan niet geloven. Ik kan niet komen. Maar waar het woord van de Heer komt. En waar die spreker te zien. Waar je de genade van Christus ziet. En zijn gewilligheid. Dan wordt het anders. Zeg Heer, kan niet meer wegblijven. En ik kan niet anders dan geloven. De zaligmaker, die roept het. Kom. Voel je dat nodig is? Dat het echt op aankomt. En voel je en hoor je, weet je van hem hoe het mogelijk is. Hij die roept, kom. Hij zegt het ook, zie, ik kom. Om met alles wat je niet hebt, om alles wat je niet kunt, om daarin te voorzien. Wat hoort je het graag als je zegt, Heer, ik heb niks. Zijn woord is, ik heb alles. Zoek je dat bij hem? Amen.